Van leer zijn de tongen, van staal het gevoel, van steen het verstand en het koud vuur. Kom in het nakende, want het nakende komt. Wat gekend is, wordt niets. Wat gekleed is, wordt naakt. Wat schittert, wordt bleek. Wat bleek is, wordt dof. De aarde wordt stof. De zeeën verdampen. De hemel valt vuur. Maak een incisie rondom de tonsel. Stroop de huid tot onder de ogen. Klem het hoofd in de schroeven. Zou de kippers uit de pijn wippelen tussen de ogen. Inzicht splijt en schrijdt voort. Flitsen waanzin, puur venijn. Kom in het nakende, want het nakende komt. Het nakende niets, het nakende naakt, het nakende nu.
Want nu.
Thank you.
with him now, with no sleep, me with hunger and cold feet. Who fails him? But if I fail, go ahead and get the meat. Oh, I don't know. Nobody.
Ik word mager en ziek. Ik sterf in je vel. Geen letter beweegt nog. Geen woord dat nog telt.
Dance. Het is Radio Club Mikoven, Arno is dood. Radio Club Mikoven, Arno is dood. Radio Club Mikoven, Arno is dood. Radio Club Mikoven, Arno is dood.
Bergen-Leuven, Mechelen. Brussel, 18 augustus. Ik ben nog in Brussel. Wachtend op de diligence begin ik een brief aan jou die ik in Leuven of Mechelen zal voltooien. Je ziet hoe gelukkig het me maakt jou in gedachten nabij te zijn door je te schrijven. Ik had je beloofd nog iets over Bergen te vertellen. Het is inderdaad een opmerkelijke stad. Geen gotische klokkentoren in Bergen, want de Sint-Waldrudis, de kapittelkerk, heeft niet meer dan een onbeduidend met leien gedicht torentje. Daar tegenover wordt het silhouet van de stad bepaald door drie belforts in die getourmenteerde en vreemde stijl die hier het resultaat is van de botsing tussen het noorden en het zuiden, tussen Vlaanderen en Spanje. De hoogste van die drie torens, gebouwd op de plaats van het vroeger kasteel en, naar ik aanneem, aan het einde van de 17e eeuw, heeft een hoogst merkwaardig dak. Stel je een enorme koffiepot voor die onder zijn buik geflankeerd wordt door vier minder dikke theepotten. Het zou lelijk zijn als het niet zo groot was. De grootsheid redt de zaak. Stel je rond dit soort klokkentorens pleinen voor en onregelmatige straten, kronkelig en vaak smal, omzoomd met hoge huizen van baksteen en uit natuursteen gehakte puntgevels uit de 15e eeuw en met krullerige gevels uit de 16e, dan heb je iets. Het stadhuisplein van Bergen is bijzonder aardig. Het stadhuis heeft een mooie toegevel uit de 15e eeuw, dat er nog aan het merkwaardig rococo is. Vanaf het plein kun je bovendien de twee torens zien. Omdat ik 3 uur 's nachts moest vertrekken, ben ik niet gaan slapen om het geheel bij maanlicht te kunnen aanschouwen. Niets is unieker en lieflijker onder een heldere, sterrenbezaaide hemel dat plein te zien, dat in alle opzichten zo onregelmatig door de gemeenschap de uitzonderlijke genialiteit van de achtergrond. Het is oorspronkelijker dan al die spookachtige gebouwen gezien op dat fantastische tijdstip. Even toe klonk er een verrukkelijk carillon op de grote toren, de toren met de theepot. Dat carillon maakt voor mij de indruk voor deze stad van Vlaamse porseleinen beeldjes. Ik weet niet welk Chinese liedje te zien. Daar gaat de zwegen lichtstaan. En toen de laatste trillingen van de vragen. En de stilte op de maand was weer verkeerd. Daarna nam de stilte weer voor een uur bezit van de stad. Die bazuin was de stilte nachtwaker. Ik stond daar, samen met die man als enige wakker, voor mijn open raam. Met dat gehele schouwspel, dat wil zeggen die gehele droom, in mijn oren en mijn ogen. Ik heb er goed aan gedaan die nacht niet te gaan slapen, vind je ook niet. Nooit had de slaap mij een droom kunnen schenken die meer naar mijn zin zou zijn geweest. Wel nu, die droom is omschanst. Bergen is een citadel. En een sterkere citadel dan een van de onze. Er zijn 8 of 10 vestingmuren met evenveel krachten rondom Bergen. Als je de stad verlaat, word je een kwartier lang van de ene loopbrug naar de andere valbrug gevoerd, te midden van halve manen, bastions en contrescarpen. De Engelsen hebben de stad dit hemd aangetrokken voor de dag dat wij het in ons hoofd zouden halen haar tot de onze te maken. Dit Vlaanderen is trouwens mooi. Grote, fraaie, groene grasvelden, frisse hopaanplanten, smalle rivieren die hoog langs de oevers stromen. Nu een weide vol koeien, dan weer een herberg vol drinkers. Je reist tussen Pauluskotter en Teniers. Wat de Vlaamse zindelijkheid betreft, dat zit zo. De gehele dag zijn alle bewoonsters, dienstmeisjes en vrouwen, en vrouwen des huizes, oude vrouwen en jonge meisjes, bezig de woningen schoon te maken. Maar door al dat schrobben, woningen schoon aan te maken. Maar door al dat schrobben, wassen, poetsen, schuieren, uitkomen, afsponsen, vegen, schuren, reinigen en nog eens reinigen, gaat al het vuil van de schoongemaakte zaken over op de schoonmakenden. En als gevolg daarvan is België ter wereld het land waar de huizen het schoonst zijn en de vrouwen het smerigst. Dit dan uiteraard gezegd met uitzondering van de fraaie dames met wie ik in geen enkel land problemen wens te hebben. Overigens biedt dit soort onzindelijke zindelijkheid, zo je de vrouwen even vergeet, alleraardigste resultaten. Zo heb ik me, dankzij de als goud blinkende koperen platen, waarmee ze hier versierd zijn, voor de eerste keer in mijn bestaan gerealiseerd dat de haamstukken van de karrepaarden de vorm van een lier hebben. Span snaren op de plaats van het paardenhoofd en Vianet zou zich van dit instrument kunnen bedienen. Over paarden gesproken, het lijkt wel of deze in Vlaanderen zeer kwaadaardig zijn, ofwel de Vlamingen zijn zeer voorzichtig. Want in alle dorpen waar ik doorgekomen ben, worden ze uitsluitend beslagen in een zeer solide trabaille, niet van eikenhout, maar van graniet. Ze hebben hier nogal een lelijk blauwe graniet dat ze overal voor gebruiken. Ik ergerde mij aan die wijze van doen, want ik hou er zo van onderweg zo'n mooie, gecompliceerde hoek van paard en hoed niet tegen te komen. Eergisteren heb ik op een paar Franse mijnen van Borgen voor het eerst een spoorweg gezien. Twee paardenkrachten die ras al zo 30 vervingen, trokken 5 zware vierwielige wagons beladen met steenkool. Het was heel mooi. Antwerpen, 22 augustus. Ik heb zojuist je brief van de 14e gelezen. Gelukkig dat je zo vol verdrietig, omdat het de enige was. Ik gevoel grote blijdschap bij de wetenschap dat de rugjump jou heerst. De brief van mijn Didini is ook heel aardig en ik hoop er in duimpuntje weer een aan te trekken naast meerdere van jou. De post uit Frankrijk komt hier om 4:30 aan. Ik zal Antwerpen niet verlaten, alvorens daar nog eens een keer te gaan kijken. Misschien is er nog wel een fijne brief voor jou, van jou. Die zou wel goed zijn.
Toch bleef ik er tot het laatste ogenblik nog op rekenen dat ik zou ontsnappen. Ik holde een vreemde partij, klom naar de allerhoogste overloop, stortte weer neer en al die tijd hoopte ik nog steeds... Het is niet erg. Oh, is je hart wel weer tot rust gekomen, je bloed op de kassen, blijf liggen totdat het licht wordt. En dan op naar het Kurkstation en... Je moet niet zo beven, dat heb ik je toch gezegd, niet doen. Mijn hart bonkt zo luid dat ik er bijna niets bovenuit kon horen. Maar toch wing ik het op. Daar beneden ging de portiekdeur langzaam een beetje open. En pas zo'n 5 seconden later viel je weer dicht. Trillend en bevend zei ik tegen mezelf. Talita Kumia, dat wil zeggen, sta op. Een draaitje voor op het einde. Dit is geen kwestie meer van... Dat voel ik me al te goed. Dit wordt Lammes Martini, zoals de verlosser. Heren, waarom heb je mij verlaten? Waarom heb je me toch verlaten, heren? De heer zegt. Engelen, de schemels, ze komen de trap op. Wat moet ik doen? Wat moet ik zo meteen doen als ik er nog levend vanaf wil komen? Engelen! En de engelen... Weten jullie hoe ik wil lachen? Het zijn verachtelijke wezens, daar ben ik nu wel achter. Zal ik jullie zeggen hoe het klonk, dat lachen van ze zo net. Op een keer, heel lang geleden al, kwam er in Londen of vlak bij het station een kerel onder de trein. En dat ging op een ongelooflijke manier. Zijn onderhelft werd finaal tot kleine mootjes vermalen, die links en rechts over de spoorbaan vlogen. Maar zijn bovenhelft zonder was zo te zien ongeveer gebleven. En die stond rechtop naast de rails, net zoals de borstbeelden van een rijtuig op hun voetstuk. De trein vertrok en die helft bleef gewoon staan. Het gezicht keek zo een beetje verbaasd en met half open mond de wereld in. Heel veel mensen konden het niet aanzien. Die werden bleek en draaiden zich om, helemaal wee en naar van binnen. Maar toen kwam er een stel kinderen op afrennen. Een stuk of drie, vier, die raapten ergens een rokend sigarettenpuikje op en staken die in zijn dode half open mond. En het puikje bleef maar roken. En de kinderen dansten eromheen en lachten zich slap op dat vrolijke vermaak. Kijk zo. Zo lachten de hemelse engelen nu ook om mij. Ze lachten maar en God bleef zwijgen. Maar die vier, die kon ik al zien. Nu waren ze op weg naar de laatste verdieping. Maar toen ik ze in de gaten kreeg, was ik zo verbaasd. Ik zweer het, ik was zo verbaasd dat al die angst er niets bij was. Ze kwamen alle vier op blote voeten en met hun schoenen en de hand de trap op. Waar was dat nou voor nodig? Om geen lawaai te maken op de trap? Of om mij onopvallender te kunnen besluipen? Ik weet het niet, maar het is het laatste wat mij bij is gebleven. Dat wil zeggen, die verbaasdheid dus. Ze gunden zich niet eens de tijd om op adem te komen. Ze stonden nog niet op de laatste tree, of ze stormden al op mij af en grepen mij bij de keel, met wel vijf of zes handen tegelijk. Ik probeerde uit alle macht hun handen los te wringen en beschermde mijn keel. Ik beschermde mijn keel zo goed als ik kon en toen kwam echt het allerafschuwelijkste. Eén van het stel, die met het meest vrede en klassieke profiel, haalde een enorme priem met een houten hand wat uit zijn zak. Misschien was het ook wel geen priem, maar een schroevendraaier of nog iets anders, ik weet het niet. Maar hij bevelde anderen mijn armen en benen vast te houden en hoe ik mij ook verweerde. Ze hielden me tegen de vloer aangedrukt en ik werd er helemaal gek van. Waarom? Mompelde ik. Ze staken hun priem botweg in mijn keel. Ik had nooit geweten dat iets ter wereld zo zeer kan doen. Ik verrekte van de pijn en een vette rode letter O dreef een trillende sleur voor mijn ogen. En sindsdien ben ik niet meer bij bewustzijn gekomen. En zo zal het altijd blijven. Thank you. Ik ben een beetje trots.
Een beetje trots, ja. Goed dat deze.
En blij.
Ding gewoon. Ja. Het is vrij logisch. Ja, en blij.
Ja, ik ben een beetje trots en blij om hier een beetje. Ja, ik weet het niet goed. Is het reclame maken voor jezelf? Of is dat gewoon.
Promotie.
Promotie. Promotie.
Ja, autopromotie van Kletnik of Leur staat in de statuten.
Oké, de statuten. Oké.
Goedenavond.
Hoi.
Dit is Arnoud, dit is Svetlana.
Ik probeer trots te zijn.
Svetlana is trots.
Ik ben trots.
Svetlana is trots. Waarom ben je trots, Svetlana? Zeg het nou!
Je weet nog, Dirk, dat ik een boek geschreven heb? Ja, ik heb
een boek
geschreven. En een deel van dat boek verschijnt nu in DWB. Ja, in juli. Ja, in Duitse Waranda in Belfort.
Deutsche Waranda in Belfort, uit een vooraanstaande tijdschrift voor een grote muur in het water.
Het was mijn enige inzending, ik heb het lat heel hoog gelegd.
Ja.
En ik heb die nu bereikt en ik weet bij God niet wat ik met mezelf moet doen.
Dus nu staat aan de top van een poel.
Want ze zeggen dat ze meer willen.
Klaven.
Ja,
drie van vuur. Drie van stiek.
Dat idee was ik ook zo niet voor het eerst jouw boek.
Okay.
Vier bier.
Dus,
vier hart. Vier water.
Nee, maar hoe hoger dat je komt.
Six of cups.
Hoe harder dat je valt.
Zes water. Zes hart.
Zes druppels. Geniet maar van de lucht.
Van de lucht.
Ja, want dat blijft inderdaad.
Zes. Het kan wel. Lucht.
Maar het heeft me ook wel wakker gemaakt van het feit.
Ik dacht dat
het al lang verdwenen is.
En begrijp dat van mij
ook. Drie van klaver, drie van vuur, drie van stik.
Maar dat is normaal, dat is best.
Vier bekers, vier harten, vier water.
Ik wou graag nog
six of cups, zes water, zes harten, zes druppels.
Moeder is keurig uitgedost op haar diplomafoto. Haar haar is gekruld, ogen en lippen gesminkt, wenkbrauwen gepileerd. Zij heeft haar mooiste oorbellen en een strak donker blouseje aan. Er wacht haar een stralende toekomst. Zij is afgestudeerd als industrieel ingenieur, vond in de grote stad nu het kan niet misgaan. Haar ogen vertellen iets anders. Haar pupillen zwemmen in angst en verdriet. Zij heeft me voor de tweede keer afgestaan, ditmaal aan haar ouders, waarvan ze zelf wegliep zodra ze kon, voor zo'n kleine 2 jaar, om haar diploma te kunnen halen. Kon ik maar zeggen dat het enig verschil uitmaakte, dat het ons afscheid verantwoordde. Er is een fotospiegelbeeld van mij, met strak gespannen mond en een zee van droefenis in de ogen. Het internaat is achter de rug en mijn gezicht is al scheef gezakt. Dokters vragen me geregeld of ik een hersenbloeding had. Wie weet. Mijn haar is wat gegroeid. Ik draag de witte chiffonstrikken en een wit gehaakt kraagje van moeders hand. Ik mis haar zo dat het pijn doet om het woord moeder te denken. Ik prutste vaak aan dat kraagje en oma werd geregeld kwaad. Hoe is die weer zo snel zo vuil geraakt? Ik mocht niet weten dat er een God bestond, maar ik heb wel elke nacht tot tranen toe gebeden. Dat moeder komt, dat ze me hier weghaalt, dat ik terug haar warme nek induik en snuif als dier aan dat vertrouwd plekje. In al haar brieven zocht ik geheime tekens, dat ze toch snapt hoe ik wanhopig wacht en dat ze komt. Elke brief zat wekenlang ondergekliederd in mijn zak. Ze kwam maar niet. Ik werd naar haar gebracht, zo'n 1000 levens later. En nog een spiegelfoto's, rond de 18 jaar, van haar, van mij. Haar rechte lange neus, mijn scheefgebokste, de strakke lijn van mond, de levensmoeheid in de blik. Als je bedenkt hoeveel leed en vernedering en honger je kan verzamelen tegen het moment dat je volwassen heet. Kom nou, laat mij alstublieft niet lachen. Ben ik wel ooit een kind geweest? En alle andere foto's waarop je de verwantschap, de macht van bloed van je familiecirkel ziet. Een eender dichtgeknepen oog, of de aan dezelfde schouder afgezakte witte schoolschort. Hoe kan het toch dat het zich blijft herhalen tot in de allerkleinste details, dat lot? Hoe kan je zelf ontsnappen en je kinderen, die weersprekend lijken op jezelf, niet langs hetzelfde pad meesleuren? Hoe? Hoe doe je dat?
Liebe geht in den Mitten zurück, das Haar der Frau. wichtelt de knospaum in haar brust, tritt wieder zu Tag. Lebensherzlinien erwacht sie dir in der Hand, die den Lendenweg hochklomm. Wie heißt es, dein Land, hinterm Berg, hinterm Jahr? Ich weiß, wie es heißt, wie das Wintermärchen, so heißt es. Es heißt wie das Sommermärchen, das 3 Jahre Land deiner Mutter, das war es, das ist's. Es wandert überall hin, wie die Sprache. Wirf sie weg, wirf sie weg, dann hast du sie wieder. Wie ihn, den Kieselstein aus der mährischen Senke, den dein Gedanke nach Prag trug, aufs Grab, auf die Gräber, ins Leben. Längst ist er fort, wie die Briefe, wie alle Laternen. Wieder musst du ihn suchen. Da ist er, klein ist er, weiß, um die Ecke, da liegt er, bei Normandie in Jemen, im Böhmen. Da, da, da hinterm Haus, vor dem Haus, weiß ist er, weiß. Er sagt, heute es gilt, weiß ist er, weiß. Ein Wasserstrahl findet hindurch, ein Herzstrahl, ein Fluss. Du kennst seinen Namen, die Ufer hängen voll Tag wie der Name. Du tastest ihn ab mit der Hand. Alba.
Thank you. en nijd te laten ontvallen. En naakt in de zon al het ware, al het echte, al het onvermijdelijke te verwerpen. Naast ons neer te leggen, zodat de traan ons ontrollen kan, waarin deze beeldenis verschijnt.
Daarbij, bij het bespelen van de Raïs-lier, moet je dus, het instrument is eigenlijk gemaakt, het is dus een eensnarig microtonaal instrument. Dat wil zeggen dat het heeft een bereik van ongeveer 3 noten. Dus het kan de La Si Do space bereiken eigenlijk. Dus het bereik is genoeg. Maar ik heb nu nog maar een halve snaar. Normaal kan ze in La en in Si worden gestemd. Maar dat is dus nu niet het geval. Maar dat betekent dus dat het gehele spectrum, frequentie, bereik tussen de La en de Si, dat gecoverd is. En daartussen kan je dus navigeren middels twee methoden. Door het omlaag drukken van de schep. Ja, de lier heeft een schep. En die schep die is dus in staat om de meest subtiele klankvariaties tussen La en Si te genereren, naar gelang de druk die men op de lier uitoefent. Luister eens heel goed naar een langgerekte klank. Het is zeer, zeer, zeer intens, die ervaring. Thank you.
Veel beter, Hartmut, veel beter. En niet daar echt met zachtheid te behandelen. Want ze is dan ook ontworpen voor als begeleiding bij het neo-kathedraals Kermen. Het neo-kathedraals Kermen gaat terug op de vocaaltechnieken van John Cage, die deze traditie voor het eerst te berde bracht op een concert dat hij samenhield met, of all people, Sun Ra. Ik zal pogen, ondanks de sterke storing in de atmosferen rondom mij, om dan over te gaan tot een kleine litanie uit de neo-kathedraalse gezang. Betreft het oeroude hier mor je suis. Het is een poging. Vanochtend lukte het. Ooh.